Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Talita Kum, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, toen ik het verhaal van Maria Magdalena overwoog, vooral toen ze zo in tranen en helemaal overstuur was na de dood van Jezus, omdat ze hem in een leeg graf zocht en ze vond hem daar dus niet meer, was ik in persoonlijk eigenlijk wel erg getroffen door haar ommekeer. Ze draait zich meermaals om. Dat heb ik gelezen in het Johannesevangelie, 20e hoofdstuk van 11 tot 18. Ze ontmoet twee in het wit geklede engelen. Ze vragen haar: vrouw, waarom weent je? Ze antwoordt: ze hebben mijn Heer weggenomen en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Toen ze dit gezegd had, keerde ze zich om en zag Jezus staan, maar zonder te weten dat het Jezus was. Jezus zegt: vrouw, waarom weent je? Wie zoekt je? In de mening dat het de tuinman was, vroeg ze: Heer, mocht gij hem hebben weggebracht, zeg mij dan waar je hem hebt neergelegd, zodat ik hem kan weghalen. Daarop zegt Jezus tot haar: Maria. Ze keerde zich om en zei hem in het Hebreeuws: Rabboni, wat leraar of meester betekent. Tweemaal is er dus een ommekeer bij Maria Magdalena. Mij valt dat op dat ze tweemaal ook is in gesprek en dat ze een meelevende vraag krijgt. Ten eerste door de engelen en dan door Jezus zelf. De eerste keer ook is Jezus erbij gekomen, maar ze herkent hem niet. De tweede keer spreekt hij haar naam uit. En zijn stem, zijn intonatie, die herkent ze en wie weet nog meer. Maar hij stelt haar ook de vraag: waarom ween je? Wie zoek je? En dat is al persoonlijker. En als hij dan haar naam zegt, dan breekt het licht door. Draait ze zich helemaal om naar hem toe. Hoe stond ze eerst, heb ik mij al dikwijls afgevraagd. Ze draait twee keer zo, hè. En ik heb me afgevraagd, ja, doe ik dat ook soms, Sally? Bijvoorbeeld als ik overstuur ben. Dan draai ik rond in mijn verstand. En soms kijk ik ook in het gesprek weg. Mijn ogen gaan een beetje in alle richtingen uit, terwijl ik spreek. Niet noodzakelijk naar de persoon die mij probeert te beluisteren. Ik zit zo wat gevangen in mijn kronkelgedachten van pijn en miserie. Hier is Maria Magdalena een ommekeer gegund. Een uitzonderlijke ontmoeting met de verrezen Heer. Ze zocht een lijk, een dode. En ze komt in contact met Jezus zelf, de levende. Hij spreekt haar aan. Helpt haar de brug te maken van dood naar leven, van verdriet naar vreugde en hoop. Van ploeteren op een kerkhof, waar dan wel mooie bloempjes of plantjes kunnen staan, naar een opdracht die haar voeten doen rennen. Welke opdracht krijgt ze van Jezus? Hou me niet vast, zegt hij, want ik ben nog niet opgestegen naar mijn Vader, maar ga naar mijn broeders en zeg hun: ik stijg op naar mijn Vader en uw Vader, naar mijn God en uw God. Maria Magdalena ging de leerlingen berichten dat ze de Heer gezien had en wat hij haar gezegd had. Ja, we kunnen wel zeggen dat ze vleugels heeft gekregen, hè? Ze mag gaan vertellen, ze wordt de eerste verkondigster van de verrijzenis van Jezus. Maria Magdalena, ja, een vrouw, een bekende bekeerlinge, dus een vroegere, zware zondares, algemeen gekend. Maar ze stond toch ook onder het kruis van Jezus. net zij wordt de eerste grote verkondigster van de blijde boodschap dat Jezus leeft. Hij is verrezen. Laten we dan maar bidden. Jezus, misschien moeten ook wij nog groeien in die ommekeer. Hebben wij dat ronde dansje nog aan te leren om in een persoonlijke ontmoeting met jou als de verrezene te groeien in geloof, hoop en verkondigingsijver. Jij verlangt dat we niet blijven plakken in onze pijn, onze zoektocht in graven en uitzichtloze gedachten. Jij komt ook tot ons met de vraag: waarom ween je? Wie zoek je? We zoeken jou, Jezus. Jij bent inderdaad de fijngevoelige liefde in ons leven. Jij bent ook in medemensen nabij, die met ons meeleven, luisteren, die ons helpen naar jou toe te gaan, omdat we onze naam terug horen uitspreken met die intonatie die ons helpen kan naar jou toe te gaan en die tedere, barmhartige, begripvolle liefde te mogen ervaren. Ja, dat geeft ons terug moed en een dieper inzicht. Een sterkte ook, om op pad te gaan en ook anderen die blijde boodschap door te geven. Ja, Jezus, jij leeft. En je hebt het voor iedereen een opdracht mogelijk gemaakt voor die blijde boodschap door te geven. Dank je voor die bekering, die ommekeer. Jij geeft ons vleugels. Alleluia. En voordat we verder gaan, nog op een dieper vlak, toch nog een eenvoudige benadering van ommekeer. Ommekeer vanuit verdriet en hopeloosheid naar vreugde, terug zin krijgen in het leven. Een getuigenis van een vrouw die gehuwd was, of is, nog denk ik, met een Amerikaanse militair, die in de woestijn moest gaan wonen met haar man, die beroepsmilitair was, en daar al die moeilijke oefeningen en trainingen voor elite-soldaten moest organiseren. En ze was maar meegegaan, zodanig dat ze hem wat kon opvangen s'avonds als hij thuis kwam, doodmoe. Maar al die dagen zat ze daar enorm veel alleen. Ze zakte weg in een soort negatieve spiraal. Ze was niet gewoon ook niet aan die extreme temperatuur, 45 graden. En ze woonde in een primitief huisje, zonder airco. Ze vond er geen ziel om mee te praten, zegt ze. Het eten, de lucht, de wind en al dat fijn, korrig zand zo tot tussen haar tanden en zo overal zand. Ze ging door een crisis. Op een avond, toen haar man thuis kwam, nam hij haar mee op een plek, gewoon tussen de rotsen, om op het zand te gaan liggen en te kijken naar de sterrenhemel. En ze lagen naast elkaar op een badhanddoek en ze zwegen allebei. Dat hij dat nu voor haar deed, dat vond ze zo fijn zo, dat ze dat samen konden beleven. En het was ongelooflijk mooi en helder, zoals je dat in een drukke stad niet kan zien omwille van de luchtvervuiling. En die stilte, zoals je die nergens anders kan beleven. Geen valse lichten, de sterren alleen in de nacht. Ah, een donkere hemel, maar helemaal verlicht met kleine, grote lichtjes. De sterren. Zo heeft Abraham er ook naar gekeken. Zo heeft Jezus in de woestijn er naar opgekeken. Een nacht vol lichtjes. Sterren die in haar het licht terug deden schijnen. Ze voelde de grote aanwezigheid van de Heer in haar neerdalen, in elk van haar poriën. Ze was als de donkere hemel en nu gingen al die kleine poriën open voor een sterretje van hoop. Hoe lang ze daar hebben gelegen, zonder iets te zeggen, zonder te verroeren, dat weet ze niet meer. Maar ze is totaal anders naar huis gegaan. Haar hart was volgestroomd met moed en liefde. Haar hart liep over voor haar man en ze kon eindelijk terug ja zeggen op die situatie, waar ze nu in leefde voor meerdere maanden. Het gekke is dat ze overdag het toch heeft aangedurfd om naar het dichtstbijgelegen dorpje te gaan. Nee, ze kende de taal niet, maar ze had koekjes gemaakt met het recept van haar grootmoeder. Haar rugzak zat er vol van. En ze had ook papier mee en enkele origami-deertjes die ze gemaakt had voor eventuele kinderen. Trouwens, dat was een van haar hobby's, om die verschillende beestjes te plooien en een hele ark van Noé kon ze zelfs maken. Ze was van plan om die uit te delen. Ze komt een moeder tegen, gesluierd met een paar kleine kinderen en hield halt. Ze opent haar rugzak, presenteert haar koekjes. En de vrouw glimlacht, nodigt haar uit bij haar te komen zitten. En ze probeert een gesprekje. Pff, moeilijk, hè? De naam, dat is toch al het eerste dat je probeert. Er wordt gelachen en zo. Het is ook al moeilijk om na te zeggen. En de kinderen lachen ook, maar ze vinden de koekjes wel lekker. En de moeder die gaat ook iets zoeken en heeft ook iets gemaakt. En ja, lekker. Nog nooit gegeten natuurlijk, hè? Voor een eerste kennismaking was dat echt wel goed. Maar ze is de volgende dagen toch teruggekeerd naar daar. En meerdere vrouwen komen erbij zitten en ook meerdere kinderen. En dan, ja, dan komen de diertjes boven en ze toont toe dat ze die kunnen maken. En de kinderen volgen met aandacht omdat ze dat ook willen proberen. Voor Shirley was dit een hele ommekeer. Ergens heeft ze begrepen dat haar nacht nu vol lichtjes is, die ze ook bij de ander kan aan- en uitdoen. Nu kan ze 's avonds eens echt dankbaar terugkijken naar die voorbije dag. Elke dag begon ze God concreet te danken. En ze schreef dat op in een schriftje. En na een poosje werd de lijst steeds langer. En in de loop van de dag keek ze al eens uit naar een reden om dat in haar schriftje te kunnen opschrijven om God te danken. De ommekeer heeft een zending van verbondenheid mogelijk gemaakt. Een nacht hoeft niet uitzichtloos te zijn. Ga op zoek, al is het naar een graf. Jezus zendt je wel iemand, net zoals hij ook jou zendt naar iemand. En hij noemt je bij je naam. Hij vindt wel een persoon om dat ook in zijn plaats te doen en te vragen: waarom ben je droevig? Wat zoek je? Wie zoek je? Kleine stapjes naar elkaar toe. Zelfs zonder woorden heeft daar een man, als een engel van God, voor die ommekeer gezorgd. Hij heette Gabe. Ik hoor daar Gabriel in. We gaan u luisteren, even onderbreken met het lied Geen plek waar u niet bent, van Sela.
Ik ben bang geweest dat ik u zou verliezen, maar aan het eind van al mijn vragen bent u er nog steeds. Ik ben nooit alleen, dat zie ik nu ik omkijk. U was al die tijd al bij mij, dwars door alles heen. Ik heb moed gevat. U heeft mijn hart gewonnen. Ik vertrouw op uw belofte. zegt wat de toekomst brengt. Of wat ik draag van vroeger, het komt goed, want u bent groter. U bent wie u bent, waar ik ook ga. Ik ga nooit alleen. Er is geen plek die u niet kent. Van de allerhoogste berg tot aan het diepste.
Een ander soort ommekeer, dat is de angst voor de ander overwinnen. Sartre, die zei ooit, l'enfer, c'est les autres. De anderen zijn dus de hel, dat zijn de anderen. En ik zat toen in het voorlaatste jaar van het secundair onderwijs. Dat klonk in mijn oren overdreven. Toen, hè. En toch is het mij bijgebleven en ik vind het zelfs een gevaarlijk zinnetje. Maar natuurlijk, er zit toch een grote waarheid in soms ook. Want als we naar het wereldnieuws luisteren, dat kan angstaanjagend zijn. De anderen maken het leven van veel mensen zuur, hè, of erg als een hel bijna. Toch is ons geloof een uitdaging tot een overwinning op die angst voor de ander, wat dat die ons allemaal kunnen aandoen. Bedenk hoe dat Jezus tot op het kruis vergeving heeft gegeven. En, dat vind ik niet onderschatten, verontschuldigingen heeft gevonden voor zijn beulen. En hij ging door een hel van pijn. Dat is iets dat enorm op mij inspreekt. Zo, hè? Vader, vergeef het hen. Ze weten niet wat ze doen. Ik raak daar nog altijd niet over. Ik heb dikwijls gedacht zo van, vind dat ook een flauw excuus als het van de daders zou komen. Want er is een verschrikkelijke pijn aangericht, bijvoorbeeld. Maar Jezus zegt het. Dat doet toch nadenken, hè? Ik had een leraar, meneer Van Halen. En meneer Van Halen die gaf tekenles, hè? Maar tijdens zijn tekenles dan kon hij bezinningen geven. Ja, je moet het maar doen, hè? En die stelde zo soms van die heel speciaal vragen. Onder andere heeft hij ons gevraagd, hoe ver zouden jullie gaan om iemand te doen bekennen, bijvoorbeeld een moordenaar? Of, gelijk in de oorlogen dat ze zo doen, hè? Je wilt weten waar dat ze zitten en zo. En je hebt er een vastgekregen en die zou dat kunnen allemaal vertellen. Maar wij waren daar al ziek van, al gewoon van die vragen. Dat is kippenvelachtig, hè? Maar dat bleek een experiment te zijn. En die mensen die ze daarvoor gevraagd hadden, die mochten elektrische schoks toedienen, zogezegd. En er was een rood lijntje, daar ging het niet over, want dan was die persoon dood. En het schijnt, in dat experiment dat er 60% van die mensen dat wel gedaan heeft. Die hebben zich zo geërgerd dat ze geen informatie vastkregen van die persoon, dat ze altijd maar zwaardere schokken doorgaven. Maar wat dat die niet wisten, was dat die persoon totaal geen schok kreeg, maar deed alsof. Ja, wij hebben als leerlingen op de speelplaats en dagenlang daarover zitten discussiëren en zo. Hè? Van wat is dat voor iets? We waren echt geschokt. Iemand pijn doen, om welke reden ook, dat is nooit, nooit goed te praten. Hoe zouden wij het ervaren? Hè? Moesten ze ons zo behandelen? Kunnen wij ons inleven in slachtoffers van geweld? Of slachtoffers van vernedering? Of mensen die van goede wil zijn, die men niet respecteert, belachelijk maakt, achtervolgt omwille van bijvoorbeeld fouten die hun ouders hebben gedaan. Of omdat ze jonger zijn of minder mooi of gekleed op een andere manier, noem maar op, een andere godsdienst, een ander land, een andere huidskleur. Je kan zo voortgaan, je snapt wat ik bedoel. Wij weten wanneer dat wij pijn hebben. Maar weten wij wel voldoende, en houden we daar dan rekening mee, wanneer anderen pijn hebben en lijden? Durven we de vraag stellen, waarom ben je zo droevig, waarom ben je zo kwaad, waarom ben je in de verdediging of in de aanval? Durven wij dat vragen? Of, ja, misschien zijn we angstig voor wat ze ons zouden kunnen antwoorden en dat nog erger wordt. Wij durven soms ons niet meer kwetsbaar opstellen, omdat we niet weten, is hetgeen dat we zeggen veilig bij die persoon? Gaat die dat niet gebruiken tegen ons op een bepaald moment? Dat vraagt een ommekeer, hè? Maar hoe? Hoe moet je dat allemaal doen? Ik heb ook een mooi verhaal gelezen, het is eigenlijk een Joods verhaal, waar dat ze, de rabbijnen hebben zo'n boek, de Midrash, en dat geeft ook soms commentaar of extra verhalen die niet in de Bijbel staan, maar wel op een zin of een onderdeeltje van de Bijbel gaan. En ze broderen daar iets nieuws over. Bijvoorbeeld, Mozes sterft of gaat sterven, dat is het einde van het boek Deuteronomium. En ze hebben daar een verhaal bij verzonnen. Maar ik vind het wel mooi. Voor zijn dood richtte Mozes zich nog een laatste keer tot het volk van Israël. Ik heb jullie vaak berispt omwille van de Tora. Vergeef mij. Alle antwoorden: wij hebben u vaak ontstemd om de Tora. Vergeef ons. En ze vergaven het hem. En hij vergaf het hun. Ja, ik snap het, hè. Mozes heeft inderdaad de wetgeving doorgegeven. En ja, ze waren daar niet allemaal zo happy-happy mee om dat allemaal te doen, waarschijnlijk. Ze hebben overtredingen gedaan. En dan heeft hij zich daar ook aan geërgerd. Dus dat was wederzijds. Hij was veel eisend en zij hebben er de kantjes van afgelopen. Of iets totaal verkeerd gedaan. Maar vlak voor zijn dood komt de verzoening. Ja, aan beide kanten vergeven ze het aan elkaar. Dat is ook iets moois, iets heel belangrijk. En doet mij denken aan Jezus, die zegt dat we 77 maal 7 elkaar moeten vergeving schenken. Maar daar ben ik ook vaak opstandig tegenover. Ik weet niet hoe dat jij, of u daar ook tegenover staat. Want ja, ik kan dat berouw van die ander zo niet echt inschatten. En mijn vergevingsgezindheid heeft blijkbaar ook wel grenzen. En als ik dan moeite heb om te vergeven, dan denk ik, ja, nu ben ik nog schuldiger dan diegene die mij vergeving vraagt in de ogen van God, hè? Want ja, ik doe niet wat Jezus vraagt. Maar we moeten ook niet te streng zijn voor onszelf. God is ook barmhartig voor ons. Hij vergeeft diegene die ons heeft pijn gedaan. Maar hij vergeeft ook mij, omdat ik nog moeite heb om dat te vergeven. Hij heeft daar ook begrip voor en geduld. Hij vergeeft ook mij, omdat ik er nog niet helemaal aan toe ben, wat wel zou willen, maar er zit nog altijd een soort rem. En nu zou ik het wel even willen hebben, ook over de biecht. Paus Paulus VI noemt de biecht het sacrament van de verzoening. Ja, dat bestaat al eeuwen natuurlijk. Hè? Maar dat is in een stroomversnelling gekomen op het moment dat Pius X, dus ook een paus, eigenlijk toelating gaf dat de kinderen van 6-7 jaar hun eerste communie mochten doen. Hè? Maar dan moesten ze voorbereid worden. Hè? Dan moesten ze voorbereid worden op de biecht. Ja, je kunt dat ook thuis voorbereiden, je kunt op school voorbereiden. En de priester in de biechtstoel, dat is superbelangrijk. Ik heb daar chance mee gehad. Hè. Ik heb echt een hele, hele fijne begeleidende priester gehad in mijn parochie, toen ik nog zo klein was. Ik moet altijd denken aan een pastoor van Ars. Hè. Daar kwamen ze toch ook van heinde en ver naar hem toe om, tja, om te biechten, hè. Om te zeggen wat dat ze verkeerd deden of wat dat ze erg vonden dat niet lukte, om zich te bekeren bijvoorbeeld. En hij zat uren en uren te luisteren en goede raad te geven. En hij had begrip voor iedereen zo. Dat is magnifiek, hè. Dat is een prachtig sacrament. Voor een ommekeer. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Ja, we moeten naar Jezus kijken. Hè. Er moet een inzicht groeien in ons. En dat vraagt een soort opvoeding ook. Wat goed is, wat edel, wat respect is voor de ander. En daar hebben we dus ja, voorbeelden voor nodig. Jezus is natuurlijk het voorbeeld, de weg. Hè? Ja. En ja, kijk maar naar de heilige familie. Hè? Jozef en Maria, die zijn ook ons grote voorbeelden. Hè? Zeker voor een gezin. Wat niet oké is, moet aan bod kunnen komen. Met veel tact. Maar het is belangrijk dat we naar het positieve kijken, dat we dat beklemtonen, naar waar we naar streven, ook al lukt het nog niet. En daarom zo, waarheid en liefde moeten samen kunnen gaan. Jezus is barmhartig en heeft begrip voor ons proberen en nog niet lukken, ons falen. Hij wil niet dat wij verharden. Dan maar wel dat we fijngevoeliger worden voor de anderen en zelfs voor onszelf. Leren mild worden. Hij is de eerste om ons te komen troosten. Hij wil niet dat wij met stenen gaan gooien om het eens een keer goed duidelijk te maken, hè, dat ons geduld op is. Want dat doen wij naar anderen toe, maar dat doet Jezus niet met ons. Hij gooit geen stenen naar ons. Hij kan wachten en liefdevol uitkijken en luisteren. En ja, dan komen we over de brug. Om die woorden te vinden, om toch te zeggen zo van ja, het was niet helemaal zoals het moest. Ik ben toch niet fijn geweest voor die persoon. Of ik heb dat gedacht en ik heb dat gezegd. Ik ben hoogmoedig geweest. Ik ben te veroordelend geweest. En hij heeft eindeloos geduld. Ja, 77 maal 7. Een biecht is een bevrijdend gebeuren. Eerlijk durven ervoor uitkomen dat onze manier van denken, spreken en handelen, dat niet oké is geweest. Hè? Dat zondig was. Maar we moeten het durven verwoorden. Dat is het moeilijkste misschien. God weet dat natuurlijk allemaal al lang, zult u zeggen. Ja, maar God weet toch, die weet het nog beter dan ik. Ah, natuurlijk weet hij het nog beter. Maar dat is belangrijk, dat inzicht dat groeit in onszelf, willen we een beetje vooruitgang maken. Soms weten we het zelfs te goed voor een ander, hè? Dat is een probleem. Soms zien we bij de ander de dingen alsof dat heel groot is en heel erg, maar we zijn een beetje blind, want dat leeft ook bij ons. En het is omdat wij daar al tegen vechten, dat we het bij een ander ook zien en er nog erger op reageren. Ze noemen dat de schaduwzijde. De medemensen, onze broers en zusters, die dienen als een spiegel voor ons. In feite weerkaatsen ze de fout die bij ons leeft. Dat is bij mij echt een groot licht geworden als ik dat gelezen heb. Ik denk dat ik dat gelezen heb in het boek van Mon Bourquet, maar ik ken de juiste titel niet meer. In ieder geval, ik ga een voorbeeldje geven. Het gaat over gulzigheid. We willen graag een tweede stukje taart. Ah, maar dat gaan we niet nemen, hè, want dat durven we niet. We vinden dat dat niet kan. Dat is gulzig. Dat is gulzig. Dat doet het niet. Enfin. Een ander die daar ook zit, die doet dat wel en die zegt zo van, met veel humor, ah, zeg, lekker dat dat hier is. Ik wil er echt nog een nieuw van nemen. Ik ga dat nu nemen, hè. Ah ja, er is er hier nog zo eentje. Lekker. En iedereen lacht en zo. Niemand veroordeelt dat, maar ik zit daar, ja, lezig. Dat is toch wel durven, hè. Zo gulzig zijn. Waarom? Omdat ik zelf dan niet wil toegeven dat ik dat ook zou gewild hebben, natuurlijk. Hè? Tuurlijk. Ik bestrijd dat bij mezelf en ik kan dat dus niet hebben dat die ander daar zo mee omgaat. Dat is die schaduwzijde. Dat is die spiegel. Het kan niet duidelijker zijn. Hè? Er gaat zoveel in ons om. God heeft begrip voor alles, zowel ons zoeken als naar waarheid en ons niet lukken daarin, ons liefdevol leren leven met respect, maar ook ons nog niet kunnen. Onze zondigheid. Het accent moet liggen op de barmhartigheid en op de goede wil. Eerlijk te leren toegeven. Dat is de ommekeer. Anders gaan wij iedereen rond de oren slaan voor de fouten die wij zelf ook bestrijden in onszelf en waar we niet in lukken. De biecht, ja, je zou kunnen zeggen dat daar zo drie dingen heel belangrijk in zijn. Het berouw, dat is zeker het eerste. Dat je er spijt van hebt, natuurlijk. En tweede, de belijdenis uitspreken. Wat is dat? Het leren verwoorden. Het leren verwoorden en, ja, het is dat en niet iets anders. Hè. Het is hoogmoed, het is gulzigheid, het is jaloersheid, noem maar op. Eerlijk zeggen wat het is. En dan voldoening geven, zeggen ze. Zo proberen iets goed te maken. We moeten daarvoor de Heilige Geest vragen om dat inzicht te krijgen. En vragen ons te helpen in onszelf te kijken. Wat is nu misschien een van de belangrijkste dingen waar ik moet aan werken? En de Heilige Geest die kent ons beter dan onszelf. Die zou kunnen lichtpuntjes bezorgen om die problemen te tonen. En de priester ook, die kan ons helpen. Als hij goed luistert, hij bidt ook voor ons. Hè? Dat is ook een deel van zijn taak. En hij geeft de vergeving in naam van de kerk, in naam van Jezus. Hij heeft die opdracht gekregen, die salving, hij mag dat doen. Maar het is ook iemand die ook zondig is. En die ook gaat biechten en die ook nood heeft aan bidden en die misschien zelfs heel gesticht is. Ik bedoel, dat het hem iets doet wanneer dat wij eerlijk voor iets uitkomen, dat dat hem ook helpt. Dat is een soort verzoening, niet alleen bij onszelf, maar ook met de mensen om ons heen, met de kerk via die priester. Vroeger zeiden sommigen zo van, ik heb die priester niet nodig. Ja, ik zeg dat direct tegen God. Ja, ik vind dat wel een groot verschil. Ik vind dat wel belangrijk dat die priester daar is. En dat hij daar staat in naam van zoveel mensen. Waar ik toch niet één voor één overal iedereen kan gaan aflopen. En hij heeft die kracht en die toelating van Jezus om ons, ja, van al die veroordelingen en, ja, al dat oordeel te bevrijden. Dat juk van ons af te gooien. Want we zijn er ergens onder bezweken. We hebben dan nodig dat juk van die veroordeling weggaat. Dat we terug rechtop komen. En ja, we moeten terug moed krijgen. Hè? In feite, na die biecht zijn we in staat om vredebrengers te worden. In een wereld die heel hard is in zijn oordeel. En wij mogen dan zaadjes van hoop uitstrooien door die genade van dat sacrament van de verzoening. Dat is de grote ommekeer in de biecht. Het dient tot iets, hè? We worden vrijer en we mogen zelf de vrede en de verzoening uitdragen die Jezus ons terug mogelijk heeft gemaakt. Zo. Wij worden daarin vruchtbaar. Vooral de mensen waar dat we mee leven en werken en waarnaar we gezonden worden in zijn naam. We gaan nu het Regina Shelley bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Koningin des hemels, verheug u, alleluia. Omdat hij die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia, verrezen is zoals hij gezegd heeft, alleluia. Bid God voor ons, alleluia. Verheug en verblijd u, maagd Maria, alleluia. Want de Heer is waarlijk verrezen, alleluia. Laat ons bidden. God, gij hebt u gewaardigd de wereld te verblijden door de verrijzenis van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. Wij smeken u, geef dat wij door zijn moeder de maagd Maria de vreugde van het eeuwig leven verwerven. Door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We bidden nog even verder tot de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. Ik heb je begeleiding nodig om de ommekeer te kunnen maken van dood naar leven. Leer me te zoeken naar de levende Heer en me te voeden aan zijn opwekkende woorden. Laat ook in mijn hart de stem van de verrezene weerklinken, die mijn naam uitspreekt, die met me meeleeft in mijn ellendige zoektocht en mijn diep verdriet, die me een nieuwe zending schenkt, vol hernieuwde hoop. Kom, Heilige Geest. Soms zie ik alles veel te zwart-wit, soms zonder lichtpuntjes, als een donkere nacht, waar ik eenzaam en verlaten naar kijk. Maar jij toont me een firmament vol sterren in de nacht, gefonkel van een heel klein lichtje, dat aan en uit gaat. Maar het is echt. Je laat me anders kijken, met meer verwondering en dankbaarheid. Wanneer ik dan op zoek mag gaan, in de loop van de dag, naar alle kleine wonderdaden en attenties, dan kan ik enkel toegeven dat ook mijn nacht helder is geworden. En ik de medemensen om mij heen terug met nieuwe ogen kan ontdekken. Kom, Heilige Geest. Mijn geloof, vertrouwen, liefde is nog aan het groeien. Je zendt me naar mijn broers en zussen. In de gemeenschap is er ook een nieuwe ontmoeting verscholen met de levenden. Hebben we elkaar niet nodig om samen uit te wisselen en jou in ons hart tot eenheid te laten brengen? Eenheid in ons eigen aanvoelen, eenheid met de anderen, die ook vragen hebben. Eenheid in die grote verscheidenheid, die aanvullend kan worden om de Heer die leeft te vieren, te eren, te aanbidden, te dienen en elk ons eigen steentje bij te dragen in de kerk. Kom, Heilige Geest, beschijn mijn hart en laat me inzien waar ik de verkeerde keuze heb gemaakt, waar alleen een moeras was van negatieve gedachten en ik wegzonk in angsten of zelfbeklag. Bereid me voor op het sacrament van de verzoening, opdat ook ik vleugels krijg om naar de anderen te snellen, met dienende handen, enthousiaste ideeën en samen een mooi mozaïek te leggen, vol dienstbare liefde, tot Gods lof en eer. Amen. We gaan nog luisteren naar het lied Wanneer wordt het waar van Sela en bidden we samen met dit mooie lied om vrede, een ommekeer van haat naar vrede, van oorlog naar vrede in onze wereld. Dank u voor uw aandacht.
wordt zo zwaar geleden. Wie stopt de blinde hart? Wij zijn tot niets in staat zonder uw hulp uit de hemel.
Wanneer wordt het waar, die lang beloofde vrede, de wereldsmacht ernaar? Er wordt zo zwaar geleden, wie stopt de blinde haat? Wij zijn tot niets in staat.
Yeah.